door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerijen doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen. En zijn stille rust zal, in zijn stille rust zal hij er vele verderven. En zal staan tegen de vorst der vorsten. Hij zal in een soort stilheid komen. Op een subtiele wijze. Dat je denkt van, hey, hij is rustig. Hij is niet zo iemand die dingen forceert. Maar hij achter de schermen doet hij iets anders dan dat hij zich voordoet. En hij zal het delen verderven. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Toch hij zal zonder hand verbroken worden. Dat betekent dus dat mensen de hand niet aan hem zullen slaan. Maar dat God iets bewerkstelligt waardoor hij dus niet meer kan functioneren. Dat hij plotseling een plotselinge dood zal sterven. Of dat er plotseling iets zal gebeuren met hen waardoor hij er niet meer is. Want er staat, hij zal zonder hand verbroken worden. Dus er komt geen mensenhand aan te pas. Het gezicht nu van de avond en de morgen dat er gezegd is, is waarheid. En gij sluit het gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. En toen werd ik Daniël zwak en was enige dagen ziek. En daarna stond ik op en deed de koningswerk. En ik was ontzet over het gezicht, maar niemand merkte het. Ja, Daniël was verbaasd over dit gezicht, want het was heel veel openbaring in één keer. En het gaat dus over tijden die waar wij nu in leven. En het is duizenden jaren geleden is dit opgetekend. Maar het gaat nu over de tijd van nu. En dit soort dingen staan ons te wachten. Dat er dus iemand zal komen die heerschappij zal over hebben over de ganse aarde. En die dus echt zal verderven. Die echt afvallig zal zijn. Die echt tegen alles wat God en gebod is ingaan. En wij als gelovigen moeten ons sterken. We moeten klaar zijn. We moeten, nou ja, echt zo dicht bij de Heer Jezus zijn. Dat we dus, ja, iets, dat we echt precies doen wat Hij van ons verlangt op het juiste tijdstip. Want het gaat niet makkelijk zijn. En we hebben hen, de Heer Jezus, nodig om dus verder te komen. We hebben de Heer Jezus nodig om dus, ja, ons instructie te geven in tijden wanneer het moeilijk wordt. En dat betekent dat we een hart-tot-hart relatie met de Heer Jezus aan moeten gaan. Dat we moeten, ja, eigenlijk moeten verstaan voordat hij iets uitspreekt. Dat we moeten verstaan zijn gedachten, zijn hartsgesteldheid, zijn bedoelingen met ons leven. En dat we dus van onszelf minder moeten worden en dat hij meer in ons wordt. Dat betekent dat we heel veel dingen over moeten geven. Soms zit ik voor het altaar in de kerk en ik geef alleen maar over wat in me omgaat. Het zij vreugde, het zij verdriet, het zij, want alle dingetjes wat in je gedachten rondom gaat, die kunnen je laten afdwalen van de levende God. Alles wat je meemaakt, alle dingetjes die je meemaakt op een dag, het zij vreugde, het zij verdriet, het zij, als je je moet dagelijks de tijd nemen om met de Heer te zijn, zodat je kan verstaan wat Hij precies met je leven wil. Welke richting Hij aan je leven wil geven. En wat zijn wil is, zodat je in zijn wil kan wandelen. En niet de Heer Jezus gaat gebruiken om jouw plannen uit te voeren. Want daar is geen tijd meer voor. De tijd is te kort. De tijd is te kort om hier op aarde je eigen koninkrijk te bouwen of je eigen dingen te doen. De Heere roept ons om in zijn wil te staan, om zijn wil te doen, om te doen wat hij van ons verlangt. Want anders, straks gaat hij zeggen, wat noemt gij mij Heere, Heere, en gij doet niet wat ik zeg. Ga weg, gij werkers de wetteloosheid, want ik heb u nooit gekend. Kijk, het is de ene kant, de wet is nog steeds van kracht. Wij denken vaak, of wat, en dat komt ook vaak door brieven van Paulus, die niet overeenkomen met de evangelie. De bergrede, die is van noodzaak. Dat zijn drie hoofdstukken, hoofdstuk 5, 6 en 7 van het boek Matthäus. Want Matthäus heeft het beste, het duidelijkste uitleg. Dus 5, 6 en 7 van Matteüs, die nog eens bovenop de wetten van het Oude Testament komen. Kijk, de Heer Jezus is zelf de vervulling der wet en de wet woont nu in ons. Dus moeten we gehoorzamen aan de wet. Het gaat er niet om dat de Heer Jezus voor de wet gestorven is. Hij is niet voor de wet gestorven, hij is niet voor... Want God blijft dezelfde, tot in aller eeuwigheid. God is precies hetzelfde, vroeger en nu. Maar de Heer Jezus is gekomen omdat hij voor onze zondes te sterven, onze ongerechtigheden, zodat de straf die op de zonde rust, als wij overtreden, want we overtreden dagelijks Gods wetten, hoe heilig en hoe rein wij ook onszelf verklaren, of hoe dicht wij ook hart tot hart de relatie met de Heer Jezus hebben, elke dag overtreden wij Gods wetten. Elke dag. We kunnen niet al de wetten houden die in het Oude en Nieuwe Testament zijn. Want in eigen kracht lukt ons dat niet. Daarom is Gods geest aan ons gegeven om deze wetten dus te houden en te volbrengen. Zodat we dus door de Heer te gehoorzamen zijn wetten kunnen houden. En we gaan verder met hoofdstuk 9 en daarin kun je lezen hoe Daniel dit deed. En dat wij dat nog steeds hetzelfde kunnen doen. Zo, in samenwerking met Gods geest. Want het is Gods geest in ons die het bewerkstelligt. In eigen kracht falen we. En Daniel was ook afhankelijk van Gods geest. In de tijd van Daniel was Gods geest ook actief. Daniel werd geleid door de geest van God. Door de Heilige Geest. En dan, dit kunnen we dus lezen in Daniel 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros. Zo Darius kan zijn, Ahasveros was eerst getrouwd met koningin Vasti. Maar die deed dus niet wat de koning van haar vroeg. En dus werd ze afgezet als koningin. En als je dus de verhalen van Esther leest in Joodse geschiedboeken, dan lees je daar ook in dat koningin Vasti, dat ze op subtiele wijze hadden omgebracht. Maar dat staat dus niet in de Bijbel. Dus we houden dus ons bij de Bijbelse principes. Die koningin werd dus afgezet, die koningin Vasti. En toen kwam Esther daarvoor in de plaats. En Esther was een Joods meisje. Maar in die tijd was ze daar in Perzië. Als de koning wilde dus de mooiste meisjes hebben. Dus alle meisjes moesten in een harem komen. Zo ook Esther. Ze hadden Esther verborgen gehouden. Ze hadden Esther, want ja, een Joods meisje mag niet zomaar trouwen met een heidense koning. Of een koning die niet van het Joodse volk is. En dan nog eens een keer iemand die gescheiden is ook. Of ja, met een gescheiden op grond van... Ze kwam hem niet opdagen toen ik hem haar riep. Dus dat was not done. Maar Esther kon op de deur niet meer verborgen blijven. En was dus ook in die harem gekomen. En ze vonden dus Esther de mooiste. De koning voorkeur ging uit naar Esther. Dus ze moest koningin worden. Als volgens Joodse principes kon zij dus geen koningin van Perzië worden. Of met een koning trouwen die niet van het Joodse volk was. Maar omdat de koning toen heerste, werd dus, was het zo daarvoor bestemd dat zij koningin zou worden. En dat zou ook een redding zijn. Het was eigenlijk in het plan van God, omdat zij dus het Joodse volk had gered van de ondergang. En daarom is het dus van belang, de gehoorzaamheid. Ook al is het, ja, moest ze dus iets doen waar ze niet onderuit kon. Ze kon niet zeggen, ik ga weg, ik kan niet komen bij de koning. Ze werd gedwongen. Ze was in een gebied waar ze niets anders kon doen. Dus werd zij de koningin. En die Ahasveros, die had dus een zoon en die heette Darius. Het staat hier geschreven, het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros. Het kan zijn dat Darius zijn moeder Esther was. Maar het kon ook zijn dat Darius zijn moeder Wasti was. Dus van zijn eerste vrouw. Maar het kan ook zijn dat het een zoon van Esther is. Want in die tijd van Darius gingen ook dus de Israëlieten weer terug naar Israël. Dus het is echt zoiets van... En Esther was toen koningin. Dus het is echt zoiets van... Ook al zal het haar zoon niet geweest zijn... Zij was koningin. En zij was eigenlijk dan de stiefmoeder van... Of de moeder of de stiefmoeder van Darius. Dus in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasverus, uit het zaad van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik Daniel in de boeken dat het getal der jaren welke het woord des Heeren tot de profeet Jeremia geschied was, in het invullen van de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaren was. Dus 70 jaar ballingschap zouden ze blijven in Perzië, zeg maar. Dat was dus de bedoeling van God, dat ze 70 jaar onder het juk van de koningen van Perzië en van Babylon, moesten ze dus daar blijven 70 jaren lang. En ik stelde mijn aangezicht voor God, de Heer, om hem te zoeken met gebed, met smekingen, met vasten en zak en as. Daar is het de spreekwoord nog van, in zak en as zitten. Dat betekent dat je dus het niet lekker hebt. Je hebt het niet prettig. Alles zit tegen en dat soort dingen. Maar zie wat Daniel gebruikt. Gebed, smekingen, Heere, help ons. Met vasten. Ja, ze hebben verschillende soorten van vasten. Vasten kan je dus op verschillende wijzes doen. Je kan zeggen van, hé, ik eet geen vlees. Of ik eet geen vlees, vis, kip, alles. Weet je, alles wat met dieren te maken heeft. En ik drink geen wijn. En ik drink alleen vruchtensapjes en dat soort dingen. En thee en koffie. Koffie is eigenlijk ook niet echt heel goed. Maar dat ze dus een vast hebt, dat noemen ze... een sober vaste, zeg maar. Dat je niet alle lekkere dingetjes waar je hart naar begeert, dat je die aan de kant zet. Dat je gewoon groenten en aardappelen eet en ook misschien wat eiwitrijke producten. Maar geen vlees en geen vis en geen gevogelte en dat soort dingen. Dat is ook een vorm van vaste. Dat is meer een sober vaste. En je kan ook vasten dus van dingen van sociale media. Dus dat je geen sociale media voor een week of voor een paar weken geen sociale media kijkt. En je telefoon niet aanroert, zeg maar, om op internet te gaan. Dat is ook een vorm van vasten. Ja, je hebt verschillende soorten vormen van vasten. Maar Daniel had dus een gewoon vasten. Dus hier staat dus een vasten. En hij heeft niet specifiek opgegeven wat hij wel at of dronk. Vaak drinken mensen wel gewoon of drinken ze alleen water of een beetje bouillon. Om een beetje aan te sterken. Het gaat er net om van hoe lang is je vasten? Is het een lange periode of is het een korte periode? Is het een dag of twee dagen? Of is het een week of is het meerdere weken? Dat kan je dus afhankelijk van hetgeen wat je wilt bereiken. Welk doel je wilt bereiken. Kan je dat... doen. Want je doet een bede of een smeking of je doet een voorbede voor iemand die misschien ernstig ziek is. En dan koppel je daar een vaste aan vast, waardoor je meer gericht bent op de Heer. Waardoor je vlees dus zwak wordt en waardoor je dus de Heer makkelijker kan zoeken. Meer gericht bent. Je eten is dan eigenlijk je verlangen naar de Heer. Je vertrouwen op de Heer. Je antwoord dat je wil ontvangen van de Heer. Dat Hij tot jou spreekt en dat jij tot Hem spreekt. En dat kan soms zijn dat je misschien helemaal stil moet zijn. Of dat je misschien alleen in tongen moet bidden. Of dat soort dingen. Maar dat je dus Hem zoekt in al die dingen. Want het zoeken van Hem... Je bent heel gauw afgeleid van de dagelijkse dingen die je doet. Daarom moet je een plek gaan zoeken waar je stil kan zijn. Waar je dus niet afgeleid wordt... Misschien moet je dan ergens naartoe gaan waar je alleen met hem kan zijn. en waar geen ding jou af kan leiden. Waardoor je dus alles voor hem uit kan storten. Waardoor je dus alles aan hem kan geven, zodat hij je kan vullen. Hij heeft lege vaten nodig, dus lege harten, waardoor hij jou kan vullen met zijn geest. Als er nog dingen van jou zitten, als het vreugde, verdriet, dingetjes waar je aan denkt, dan kan hij niet op die plaats zijn, want dat is hetgene wat jou afhoudt om ten volle jezelf aan hem over te geven. Dus hij verlangt eigenlijk totale overgave, waardoor hij tot jou kan spreken. Het gaat erom dat wij zijn wil moeten volbrengen en niet dat we de Heer gebruiken om onze plannen of om onze agenda aan hem voor te stellen en dat hij er dan ons helpt daarmee in te vullen. Nee, het gaat er dus om van, willen wij zijn wil doen? Wat in zijn woord geschreven staat, hij voor een ieder van onze roeping, en niet iedere roeping is hetzelfde. Niet iedereen heeft dezelfde roeping of hetzelfde, moet hetzelfde doen, maar we vallen wel als puzzelstukjes in elkaar. Dus zoek uit met de Heer wat precies jouw roeping is, wat je voor hem kan betekenen, wat je voor hem kan doen, waar je je voor in kan zetten, zodat hij jou kan gebruiken. Misschien moet je dus leiding geven, of misschien moet je je juist onderwerpen, of misschien moet je je juist alleen terugtrekken, waardoor hij dus jouw richting kan bepalen en jou kan laten zien waar je aan kan deelnemen, wat eigenlijk voor jou het beste is en met welke mensen je het beste samen kunt werken. Het Koninkrijk van God is niet individualistisch ingesteld, we hebben elkaar nodig, maar jij moet weten welk puzzelstukje jij bent in het geheel. En dat kan je alleen doen als je dus bij hem zit. Stille tijd met hem hebt. Soms niet eens praat, maar op hem gericht bent. Zodat alles wat je tegenhoudt, dat je dat aan hem overgeeft. Het kan vreugde dingen zijn, het kan iets leuks zijn. Weet je, het zijn allemaal dingen die jouw gedachten bezighouden. En waar God dus niet in jou in kan zijn. Maar als je dat allemaal overgeeft, dan krijgt hij ruimte om in jou te werken. Waardoor zijn wil in jou geplaatst kan worden. En dat je dus de eerste liefde die van belang is, en dat is hij, in jou geplant kan worden. En dat je dus vanuit je eerste liefde begint te werken. En niet vanuit je bestaan hier op aarde, maar vanuit de eerste liefde in hem. En hier staat het dus geschreven, in het eerste jaar zijn de regering, merkte ik Daniel in de boeken, dus dat het dus 70 jaren was over Jeruzalem. Dus om dus de mensen weer naar Jeruzalem terug te brengen. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met gebed, smekingen, vasten, in zak en in as. Vroeger gingen ze op de zak zitten en strooide as op hun hoofd en scheurde hun klederen. En dat noemden ze dus in zak en as zitten. En vandaag hebben we er nog een spreekwoord van. Ik bad dan tot de Heere, mijn God, en deed mijn belijdenis. En ik zeide, och Heere, gij grote verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd. En wij hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld, gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. De Heer heeft rechten. De Heer heeft recht op ons. De Heer heeft ons geschapen. De Heer heeft rechten om zijn geboden uit te voeren. Maar als wij niet gehoorzamen, dan doen we onze eigen wil. En dan zetten we hem aan de kant. En dan voldoen wij dus zijn rechten en zijn geboden, overtreden we dan. En Daniel zag in dat hij zijn voorvaderen en het geslacht waarin hij nu leefde, dat zij zondigden tegenover de Heer, samen met hem. Want iedereen zondigt. Iedereen heeft niet echt een schone lei. Maar wij moeten dus tot de Heer naderen om onze zonden te laten vergeven en onze ongerechtigheden aan hem te overleggen en dat hij ons rein kan wassen, zodat we leeg voor zijn aangezicht kunnen staan. Zodat we bevrijd voor zijn aangezicht kunnen staan. Zodat we vrij van zonde voor zijn aangezicht kunnen staan. De Heer Jezus is voor ons gestorven. Voor onze zonde en onze ongerechtigheden. De overtreding die op de wet rust, die heeft hij voor ons gedragen. En als je dan een voorbeeld daarin wil hebben, dan kan je het voorbeeld nemen van een rechtbank. Wij zijn schuldig voor God. Dus voor Gods rechtbank moeten wij gewoon schuld betalen. Moeten wij gewoon onze straf uitzitten. Dan kunnen we zeggen, hé, we hebben spijt daarvan. We willen dat niet meer doen. Maar onze straf blijft staan. De straf is er. Bij een rechtbank, als je zegt van tegen de rechter van, ja, ik zal het niet meer doen hoor, want ik heb dat gedaan, maar ik heb er nu spijt van. Je straf blijft er. En nu is de Heer Jezus gekomen en die zegt, hé, ik betaal die straf voor hem. De Heer Jezus is naar het kruis gegaan. Hij is zelf die wet, dus het hele Oude Testament, in het vlees. Plus dat hij dus het Nieuwe Testament, de bergreden, de vijf, hoofdstuk 5 tot en met 7 van Matthäus, komt nog eens een keer eroverheen. Vroeger was het oog om oog, tand om tand. En dan, dan mocht je je recht ophalen. Maar nu is het zoiets van, als je je linkerwang geeft, keer je om en laat je ook slaan op je rechterwang. Als ik één mijl met iemand ga meerdere mijlen met hem. Weet je, en als je dus echtscheiding aanvraagt, dan kan je het alleen zeggen van, ja, wie op een andere manier echtscheiding aanvraagt, dan door overspel, die overtreedt dus Gods verbond. Dus met overspel mag je dus, een ander nemen, zeg maar, omdat dan het verbond al overtreden is. Want dan zitten meerdere mensen in één relatie. En de Heer houdt er niet van dat meerdere mensen in één relatie zitten. Hij heeft man en vrouw geschapen. En hij wil twee in één relatie. Dus drie in een relatie, het is niet goed, dan moet er eentje weg. En als je zegt van, ja, kijk, ik kan niet meer erbij blijven, want mijn man heeft een relatie met iemand anders, dan kan je dat verbreken. En je mag niet zelf een echtscheiding aanvragen als dat dus niet het geval is. Dan moet je het gewoon laten. Maar als die andere persoon een echtscheiding aanvraagt, dan kan jij er dus niets aan doen. Dan is het verbond verbroken, want de persoon die jij dus, niet jij dus, maar de andere persoon heeft dus die echtscheiding aangevraagd. Dan is het verbond gewoon voorbij. En daarom zijn er bepaalde omstandigheden waar jij dus niet aan kan doen als iemand jou verlaat of als iemand iemand anders neemt of dat soort dingen. Maar hij heeft in het begin gezegd, hij heeft man en vrouw geschapen en hij haat dus de echtscheiding. Hij heeft liever niet dat iemand met iemand anders gaat. Maar als het niet anders kan, als het duidelijk is, dan kan jij er dus niets aan doen. Want je kan niet met drie in één relatie zitten. En je kan niet tegen opvechten als iemand anders een echtscheiding heeft aangevraagd. Wat jij niks aan kan doen. Want meestal heeft de persoon dan al iemand anders. Maar dit zijn dus allemaal wetten wat de Heer Jezus in de bergreden nog eens eroverheen heeft gezegd. Omdat hij dus in ons woont. Dus de wet woont nu in ons. De wet is niet meer buiten ons, maar de wet is nu in ons. Door de Heer Jezus, door zijn geest die in ons woont. Dus horen wij de wet te houden, horen wij het te gehoorzamen. Kunnen we dat in eigen kracht? Nee. Daar hebben we Gods geest voor. Maar we moeten wel gehoorzamen. En Daniel had dit dus door en die zei van, we hebben gezondigd. Wij en mijn voorvader hebben gezondigd. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten en de profeten die in uw naam spraken. Tot onze koningen, tot onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Dus Daniel is erachter gekomen, hé, we hebben helemaal totaal niet geluisterd. Niet alleen ik, ook mijn voorvaderen niet. Ik weet niet hoeveel geslachten er niet geluisterd hebben naar het woord van God. Maar Daniel deed boete voor al dat soort dingen. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons is dus beschaamdheid de aangezichte. Gelijk is in deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar zij zich heen gedreven hebt, waar gij zich heen gedreven hebt, om hun overtredingen waarmee zij tegen u overtreden hebben. Ze hebben overtreden, daarom zijn ze verbannen uit hun land. Ze zijn verstrooid, het volk Israël is verstrooid over de hele aarde. Maar het heeft ook weer een doel, dat het volk Israël verstrooid is over de hele aarde. Want zo komt het evangelie tot de heidenen. En zo komen er dus, ja, zijn ze dus gemengd onder de bevolking. Dan kan je zien dat er in elke familie wel Israëlieten zijn. Van de 10 stammen van Israël. En je ziet dat het over de hele aarde is. Want je hebt stammen, soms nog hele stammen in Afrikaanse landen. Hele stammen in het noorden, hele stammen in het zuiden. Van Israëlische stammen die over de ganse aarde verspreid zijn. En die op plekken wonen waar, net zoals in Nederland, staat er ook onbekend. Heel veel Israëlieten van de stammen Zebulon, Manasse en nog eentje. Die hebben zich in Vlaanderen gevestigd, want Nederland was toen nog niet drooggelegd. In de eerste eeuw na Christus. Toen er dus verstrooiing kwam. Dat de Heer Jezus is opgenomen, is er een verstrooiing over de aarde gekomen. Er hebben zich heel veel mensen ook in Nederland gevestigd. Maar ook in andere landen, in Caucasus, noem maar op. Als je ziet de Roma sommige zigeunervolkeren, die hebben dus nog precies dezelfde liederen als wat de Joodse bevolking aan liederen heeft. En ten tijde van de uittocht van Egypte waren ook zij erbij. Daarom is Hitler, die heeft dus aan verschillende volkeren gewoon de oorlog verklaard. Zowel aan Joodse mensen als aan Zigeuners en aan Sinti. Omdat het ook allemaal stammen zijn uit het volk Israël. En die hij niet kon benoemen. Maar hij wilde dus al deze mensen dus uitroeien. En God heeft toch altijd nog een gedeelte van het volk, van de volkeren bewaard. Zodat ze niet helemaal uitgeroeid konden worden. Maar het is zoiets, het is hard om het mee te maken. En nu krijgen ze, volgens de Nederlandse regering, krijgen ze erkenning. Het was laatst op het journaal. Dat de bepaalde achtergebleven mensen van na de oorlog dus compensatie krijgen. En wat een goed ding is. Maar ja, het is wel laat. En het is zoiets van, geld, met geld kan je het eigenlijk niet goed maken. Het is gewoon zoiets van, dit heeft zo'n impact op de mensen gehad in die tijd, dat je dus zegt van, hey, moord is niet goed gewoon. Moord is iets wat mensen uitroeit, wat hele stammen willen ze dus uitroeien, wat hun dus niet lukt. Maar die bloedschuld rust dus wel op de bevolking die dat heeft gedaan. Dus ze hebben eigenlijk een hele natie onder bloedschuld gebracht. Waardoor ze dus als naam, als natie, nog steeds de plakkaat opgebracht krijgen als moordenaars. Terwijl het eigenlijk de ouders zijn en de voorouders zijn van degene die nu leven. En de mensen die nu leven het misschien beter willen doen dan ze hun voorouders gedaan hebben. Dus je kan eigenlijk niet de kinderen schuldig stellen ten opzichte van de voorouders die het gedaan hebben. Maar het kan soms wel doorgroeien dat het van geslacht op geslacht is. Sommige kinderen leren van hun ouders dezelfde dingen, maar sommigen komen tot inkeer en zien van, hé, wat mijn ouders hebben gedaan, dat wil ik niet meer doen. Ik wil nu God dienen. Maar dan moeten ze toch een openbaring van de Heer hebben gehad. Dat wat ze gedaan hebben niet goed geweest is. En wij hebben gehoord naar uw dienstknechten, niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken, tot de koningen van de vorsten en onze vaders en ook al het volk des lands. O heren, bij u is gerechtigheid, maar bij ons is beschaamdheid der gezichten. Gelijk is het in deze dagen de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël die nabij en verre zijn en in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt. Om hun overtreding waarmee zij tegen uw overtreding overtreden hebben, zijn naar alle landen gestuurd. O heren, bij ons is beschaamdheid ter aangezichte, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben, schamen wij ons. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Bij hem zijn de barmhartigheden, maar we hebben wel tegen hem gerebelleerd. Dus Daniel deed een smeekbede voor God. Heere, wij hebben het fout gedaan. Wij hebben tegen u gezondigd, maar we doen nu boete. Ik doe nu boete voor mijn hele volk. Ik doe nu boete voor het volk wat afgedwaald is. Voor mijn vaderen die afgedwaald zijn geweest. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen. Hoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heere onze God niet gehoorzaamd. Dat wij in zijn wetten wandelen zouden. Die hij gegeven heeft voor onze aangezichten. Door de hand van zijn knechten der profeten. Hier is dus het antwoord, hè? De stem des Heren. Die moeten we verstaan. Maar de stem des Heren is gekoppeld aan zijn wetten. Zijn wil is zijn wet. Is zijn stem. Is wat in ons woont, de Heilige Geest. Die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zonde is overtreding van de wet. Zonde is overtreding van Gods wet. Die wij moeten houden. Wij kunnen niet zeggen, we houden Gods wet niet. Dan zijn wij in zonde. Dan zegt hij, gij werkers de wetteloosheid, ik heb u nooit gekend. Dus als je God wil leren kennen, moeten we trachten zijn wetten te houden. In eigen kracht? Nee, kunnen we niet in eigen kracht. We zeggen, Heere, help ons. Sta ons bij. Maar leer ons gehoorzaamheid, zodat wij het wel kunnen. En het is niet meer onze eigen ik op de troon. Het is de Heer Jezus die op de troon zit van ons leven. En Hij in ons kan het wel. Daarom kunnen wij geheiligd worden. Hij, de Heer Jezus, is die heiligt en wij worden geheiligd. En dat is gewoon het punt. En Hij is ons allemaal uiteen geschapen. Alles komt uit God. Dus hij die heiligt, de Heer Jezus, en wij die geheiligd worden, wij komen allemaal uit één, wij komen allemaal uit God. En de Heer Jezus heiligt ons door zijn geest. Door zijn geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Want God is geest. En wie hem kennen, dienen hem in waarheid en in geest. Dus God woont in ons als wij Gods geest toelaten in ons leven te werken. O Heer, bij ons is beschaamdheid en van aangezicht. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel hij tegen hem gerebelleerd hebben. Wij hebben de stem van onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden. En hij gegeven heeft, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten, de profeten. Dus de profeten, als je zegt, ja, Jesaja, Jeremia, die hebben zijn wetten ook bekendgemaakt. Kijk, in Mozes staan al die wetten geschreven. Van dit, dat, dat. Maar de profeten kwamen nog eens een keer die wetten duidelijk maken. Wat je moet doen om dus de genade van de Heer over je leven te krijgen. Die profeten maakten dat echt duidelijk. En daardoor moesten dus de mensen luisteren naar de profeten, maar ze hebben soms de profeten geweld aangedaan en wilden niet naar hun luisteren en wilden hun eigen wegen gaan. Waardoor die profeten het echt heel erg moeilijk hadden, want zij stonden onder Gods autoriteit en ze wilden dus het woord van God, wilden ze dus verkondigen, maar ze konden niet verder. Wij hebben de stem des Heren dus niet gehoorzaamd. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. zijn wil doet, wanneer hij dus in zijn wil staat. En dan moet je echt voor zoeken. Daniel, denk niet dat Daniel het makkelijk heeft gehad. Hij moest vasten, hij moest bidden. Hij zonderde zich soms dagen af, soms weken af, alleen met de Heer, waardoor hij dus hem alleen zocht en dus antwoorden kreeg. En dit deed hij dus. Daardoor is dus de uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes. Dus de wet van Mozes is ook nog steeds van kracht. De wet van Mozes is van kracht. 10 geboden zijn van kracht. Alle 10. Dus ook de Sabbat erin. Het is nooit veranderd geweest. Want God is altijd dezelfde geweest. Mensen hebben in loop van tijden dingen veranderd. De Romeinen hebben de Sabbat naar de zondag verplaatst. En het maakt niet uit in welke dag van de week je de Heer gaat aanbidden. De Heer moet elke dag aanbeden worden. Maar de Sabbat blijft nog steeds de Sabbat. Blijft nog steeds de rustdag van God. Met een belofte eraan dat er een hele grote zegening op rust als je dat dus houdt. Je hoeft het niet te houden, maar dan krijg je ook die zegening niet. En als je het houdt, dan krijg je dus ook die zegening die geschreven staat. Die zegening staat geschreven in Jesaja 56 staat er iets geschreven. En er is ook nog een ander gedeelte in de Bijbel wat geschreven. Die staat dat als je dat doet, dat koningen zelfs in die plaats staan. En dat het allemaal, dat je dus door de poorten kan gaan. En dat je heel veel eer ontvangt. Omdat je dus de Heer gehoorzaamt. Hoe meer je dus de Bijbel gehoorzaamt, in elk klein deel, hoe meer de Heer jou kan openbaren, hoe meer de Heer jou kan geven. Hoe minder je gehoorzaamt, hoe minder hij jou geeft, hoe minder hij dus zijn zegen laat zien, hoe minder hij tot jou kan praten. Dus het is aan ons, hoe diep willen wij met de Heer gaan? Hoe willen wij de Heer gehoorzamen? Hoe willen we een relatie met hem opbouwen? Een hart-tot-hart relatie. En dat is van belang in deze tijd, omdat we in deze tijd zoveel stemmen horen, zoveel dingen in de wereld gebeuren, dat er niet op de stem van God gelet wordt. Dat God gewoon aan de kant geschoven wordt. Of dat mensen wel dingen doen voor de Heer of in de naam van de Heer. Maar de Heer zit er helemaal niet in, want hij wordt er niet in betrokken. Naar zijn wil wordt niet gevraagd. Men doet dingen en de Heer zegt, de Heer zegent me wel, want hij helpt me met mijn financiën, hij helpt me met mijn bedrijf. Maar wat about zijn wil voor deze tijd? Vragen we wel wat zijn wil is? En gaan wij er dan in mee? Doen we wat hij van ons verlangt? Doen we wat hij van ons vraagt? En daar moeten we hem voor zoeken. Dat kan soms tijden duren voordat we dus de wil voor ons leven, voor hem, dat hij wil voor ons leven, kunnen vinden. Maar het begint dus met gehoorzaamheid. Luisteren naar zijn stem. Het kan zijn, je kan zeggen, hey, het is saai en dit en dat. We moeten de smalle weg gaan. En de smalle weg lijkt saai, maar het is de weg die tot leven leidt. De brede weg, waarin iedereen zegt, ik ben populair, ik ben celebrity en dit en dit en dat. Die is makkelijk te gaan. Heel veel mensen gaan op die brede weg. Maar die leidt tot het verderf. Maar wij moeten op de smalle weg blijven. Als je zegt van ik wil een relatie met de Heer aangaan. Dan zal je moeten zoeken. Dan zal je zijn stem moeten kunnen verstaan. Dan zal je naar hem moeten luisteren. En dan is het niet meer mijn wil, maar u wil geschieden in mijn leven. En als je op dat punt wil komen, zal je je toch net als Daniel moeten verootmoedigen. Waardoor je dus hem ernstig zoekt. Want hij laat zich vinden, staat er in de Bijbel geschreven, voor wie hem ernstig zoeken. Maar hoe ernstig zoeken wij hem? Hoe doen wij zijn wil? Of willen we meer populair zijn? Dat mensen ze heel veel volgelingen hebben en dat mensen ons zien als de predikant of als degene die toch wel Gods woord verkondigt. Maar hoe zit het met onze relatie met de Heer Jezus? Want die is van belang. Want we komen allemaal stuk voor zijn troon te staan. En ieder van ons komt voor zijn troon te staan. En dan kunnen we niet zeggen, maar en die voorganger die heeft dat gepredikt. En nee, moeten we zorgen, hebben we zelf een relatie met de Heer Jezus. Weten we wat voor roeping de Heer specifiek voor ons heeft? waar wij in kunnen stappen. Waar wij aan deel mogen nemen als individu. Waar wij niet aan deel mogen nemen. Soms zijn er dingen die een kerk doet of die een hele groep mensen doet. En die lijken goed in mensen ogen. Maar is het de Heer zijn wil dat je dat doet? Dan gaan ze met een hele groep ergens naartoe. Maar ze hebben de Heer niet gevraagd. Is het goed om daar naartoe te gaan? Is het goed om dat soort dingen te doen? Heel veel dingen die in de wereld gebeuren zijn onder een mom van afgoderij. En het is niet goed deel te nemen aan afgoderij. Het is niet goed je voeten zetten in afgoderij of om daarmee te spelen. Omdat we een vijand hebben die op de loer ligt en die ons zoekt te verleiden. En daarom moeten we de stand proberen te houden in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Dus de vloek die is geschreven in de wet van Mozes en de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons. Tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad. Het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Dus er is een groot kwaad over Jeruzalem geschied. Jeruzalem was in die dagen echt verwaarloosd. Omdat al de mensen waren eruit gehaald. Die waren naar Babylon in ballingschap gevoerd. En er waren een paar mensen die niet zoveel kracht hadden. Die mochten in Jeruzalem blijven. Dus Jeruzalem was helemaal verwoest. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is. Alzo is het kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heren, ons Gods, niet. Afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en heeft hij over ons gebracht. Want het over ons gebracht, want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft. Terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. Hij is waarachtig, maar we gehoorzaamden zijn stem niet. Daarom is het gehoorzamen van zijn stem zo belangrijk. Zegt, wat noemt gij mij Heere, Heere? En gij doet niet wat ik zeg. We moeten hem gehoorzamen. En nu, o Heere, onze God, die uw volk uit Egypte land heeft opgevoerd met een sterke hand. En u hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is ten dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. Dus wij hebben gezondigd en wij zijn goddeloos geweest. O Heere, na al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Om onze zonde wil en om onze vader ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. Ja, Jeruzalem werd versmaad. Het volk was afgevoerd naar Babylon. En het was het volk van God. En de volkeren, de heidense volkeren, zagen het volk van God afgedwaald. En ja, werden een smaad, dus ook onder de bevolking. En nu, onze God, hoor naar het gebed uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor hoe... Doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want zij verwerpen onze smekingen voor uw aangezicht niet. Neder op onze ongerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Dus neig uw oor, o mijn God, en doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Jeruzalem is naar zijn naam genoemd. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Rechtvaardigheid zit niet bij ons. Wij kunnen soms geen rechtvaardigheden doen. En dat wist Daniel ook. De gerechtigheden zijn niet, richt uw aangezicht niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheid. Het komt van hem af. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk die naar u. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Het is naar zijn naam genoemd. Jeruzalem is naar Gods naam genoemd. En die stad lag verwoest. En dat is eigenlijk ja, een schande eigenlijk voor zijn naam ook. Dat die stad verwoest ligt. En als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smekingen nederwierp voor het aangezicht des Heren, mijn God, om de heilige berg wil mijn God, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk aangevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. Dit is een man met vleugels. En of nou een man, het is een engel met vleugels, Gabriel. Hij kwam aangevlogen. We zien ook bepaalde dingen, dat er vrouwen zijn met vleugels op hun rug. Mannen zijn met vleugels. Als, ja, als een soort mensgedaante, maar dan met vleugels. En hier zie je dat dus Gabriel een engel is van God. Hij kwam aangevlogen, mij aanrakende om de trend tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij. En hij zeide, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om het u te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Daniel had over die 70 jaar ballingschap die eigenlijk tot einde gekomen zijn in die tijd van Daniel. En hij smeekt tot de Heere van doe het toch om uw stad, doe het toch om uw naams wil. En nu wordt er dus uitgelegd over de 70 weken, dat eigenlijk de 70 jaren voorstelt, de 70 jaar week wanneer dus Israël in ballingschap was in Babylon. En het is eigenlijk ja, meer Juda en Benjamin die daar waren. Die andere stammen waren vaak over de hele aarde verspreid in verschillende landen. En waar Juda en Benjamin zaten, waren dus in Jeruzalem. In Israël, zeg wat nu Israël heet. Ja, Jeruzalem is daar de hoofdstad van. Het heet nu ook Israël. In vroegere tijden heet het ook Israël. Maar nu heet het dus weer Israël. De 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dus de 70 jaren, jaarweken, 70 jaren zijn dus bestemd over uw volk en over de heilige stad. Om overtreding uit en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht der profeten te verzegelen. Om de heiligheid en de geheiligheden te salven. Dat is de heiligheid der heiligheden te salven. Weet dan en versta de uitgang van het woord om te doen wederkeren, om Jeruzalem te bouwen op de Messias, de vorst, zijn 7 weken. Zie je, de Messias, de vorst, dus dat is God zelf. Want ergens anders wordt ook over de vorst der hemelen gesproken. Zijn 7 weken en 62 weken. De straten en grachten zullen dan wederom herbouwd worden, gebouwd worden. Doch in benauwdheid der tijden. Na die 62 weken, dus na die 62 jaar, na de terugkering, zal de Messias worden uitgeroeid. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Het is dus voor de mensen die gered moeten worden. Het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, welke komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En het einde zal zijn met de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastbeslotenheid en verwoestingen. Vastbesloten verwoestingen. Dus in die tijden leven we nu. Er is een koningschap, daar is dus de koning van de Idumeërs, de Herodesen en zo. Die hadden het koningschap samen met Rome. Dus daarom is het een Grieks koningschap, samen met Rome en dus Edom. Ja, het is dus een geheel koninkrijk geworden van vorsten die niet van het Joodse volk zijn, zeg maar. Maar die dus eigenlijk van Idumeërs stammen af van Esau. Dus Herodes kwam uit het geslacht van Esau. En die hebben dus de stad overgenomen. En de Romeinen hadden daar ook grote invloed. En die Romeinse overheersing is nog steeds van kracht. En die Romeinse overheersing wil heerschappij over de hele aarde hebben. En dat kan je dus lezen in hoofdstuk 17 van het boek Openbaring. Dat zij dus de Babylon van vroeger in een verkapping willen plaatsen. Maar dit is dus het verhaal of de openbaring die Daniel erbij kreeg. En het antwoord van God die hij gekregen heeft. En hij zal veel het verbond versterken in één week. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dus je ziet ook, dus vroeger offerden ze in de tempel. Maar er is nu geen tempel meer. Dus er wordt ook niet meer geofferd. Dus de slachtoffer en het spijsoffer is opgehouden. En zal over. En hij zal slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Tot op volleinding toe die vastelijk besloten zal zijn. En uitgestort zal zijn over de verwoeste. De gruwelijke vleugel zal een verwoester die verwoest. Er is maar één verwoester wat nu speelt. Er is maar één stad die heerschappij heeft over de koning, alle koningen der aarde. En dat is Vaticaanstad. En van daaruit gaat alle gruwelen der verwoesting uit. Dus overal waar je leest van gruwel der verwoesting, heeft dat gedeelte dus, of die invloed, die misschien door anderen ook in de jaren is overgenomen. Die invloed van het Vaticaan of Vaticaanstad, die is eigenlijk de moeder van de gruwelen der aarde. En die zorgt er dus voor dat al die gruwelen dus in stand blijven. Dus als je in het boek Daniel leest over gruwelen der aarde, dan gaat het meestal daarover. Dan moet je het zoeken in datgene wat dus verderf brengt op de aarde en waar het verderf dus van uitgaat. En van daaruit gaat dus ook de maffia uitgaan, verschillende godsdiensten uit, de meergodendommen. Het is eigenlijk het oude Babylon in een modern jasje gestoken. Dat is zeggen om bepaalde dingen die eigenlijk al jaren oud zijn, die het oude Babylon ook deed, die door de hele Bijbel geschreven staat als gruwelen, die voor Gods aangezicht gruwelijk waren, is dan onder een soort bedekking geplaatst. En dat kan je ook lezen van de verborgenheid. Dus ze houden dingen verborgen, maar het is gewoon het oude Baal-verering. De oude verering van afgoderij. En de Heer zegt heel duidelijk dat we daar ons niet mee in moeten laten. We moeten gericht zijn op de Heer Jezus. We moeten gericht zijn om zijn wil te doen. We moeten zoveel mogelijk de mensen bereiken, maar niet ingaan op de dingen van de boze. En daar geen deel aan hebben. Daar niet voor buigen. Daar niet aan gehoorzamen. Daar niet aan gedaan. Koning Asa en koning Josiah in die tijd verbrandden alles tot as. Wat niet van de Heere was. We moeten dus op de Heere Jezus gericht zijn. En op de Heere Jezus blijven bouwen en vertrouwen. En ik wil een gebed met jullie doen. En daarna wil ik het eindigen. Heren, ik dank u wel, o Vader, voor dit woord, o mijn God, Heren. Dat dit woord in deze tijd nog actueel is, Heren. Zodat een geopende ogen van de mensen, o Vader, die geluisterd hebben, Heren. Zodat ze zien wat in deze tijd gebeurt. Zodat ze rennen zullen naar het kruis van Golgotha. Naar de Heer Jezus Christus, o mijn God, Heren. Heren, dat u, Heer Jezus, hen aan wilt raken, o Vader, met de kracht van uw geest. Als ze tot u roepen, o Vader. Als ze zich bekeren, o mijn God, Heren. Als ze in zak en as gaan zitten, o Vader. Vader en Heren, op u zullen bouwen en vertrouwen. Want u bent de enige weg, de waarheid en het leven. Er is niemand buiten u die kan verlossen. Daarom, Heer Jezus, ik dank u wel, o mijn God, Heren. Dat u degene bent, de stille napredik van elk woord dat gesproken is, Heren. dat heel veel nog onderzoek zullen doen, Heren, naar uw woord. Want uw woord is zo belangrijk, oh mijn God. Heren, en de relatie met u is zo belangrijk. Heren, ik bid u, oh Vader, dat de mensen zullen, u zullen zoeken, oh mijn God, Heren. Dat ze u zullen vinden, oh mijn God, Heren. Dat ze, Heren, hun hart en hun aangezicht op u gericht zullen hebben, Heren. Heren, want u bent groot en zeer te prijzen. Heren, we hebben u nodig in deze tijd, Heren. Help ons, oh Vader, te openbaren, Heren, wat u wil is, Heren, dat geopenbaard moet worden. En dat de Heer Jezus op u bouwen en vertrouwen. En tijd met u doorbrengen, Heren. Tijd, oh Vader, Heren, die niet verloren gaat, Heren. Elke tijd, oh Vader, die we doelloos doorbrengen, oh mijn God, Heren, is een tijd, Heren, die we stelen van u, oh mijn God, Heren, die u toekomt, oh mijn God, Heren. Want u bent het, Heren, waard, Heren. Uw stem te verstaan, Heren, is meer dan alles, oh Vader. Opdat we gehoorzamen, opdat we geen stappen zullen zitten in eigen kracht, oh Vader. Want in eigen kracht falen we, Heren. Maar als we op u bouwen en vertrouwen, oh Vader, Heren, dan doen we de juiste dingen, oh mijn God, Heren. Dan, Heren, wordt uw wil gedaan, oh mijn God, Heren. Heren, help ons, oh Vader, Heren. Heren, met de mensen, oh Vader, die we, Heren, kennen, oh Vader, die u nog niet kennen, oh Vader, dat we een getuigenis in woord en daad zullen zijn, Heren. Meer nog in daden dan in woorden, Heren. Opdat ze zullen, Heren, zien, oh Heren, wie onze God is, Heren. En ik dank u wel, Heren, dat u groot bent en zeer te prijzen. En dat u, Heren Jezus, alles in uw hand wilt nemen. En dat u, Heren, stille napredikt bent, Heer, van elk woord dat gesproken is. Dat bid ik u, Heren, in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen, amen, zuster Ariane.
Ja?
Dank u wel en zo de heer. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, ja.
Goed dan, fijne avond en groetjes.
En ze gaan wel door, hè, in de zomer?
Ja, wij gaan gewoon. Ja, we gaan gewoon zo. We gaan gewoon door,
ja. Ja, oké. Okay. Nee, want ik ben niet... Ik ga pas in september op vakantie.
Ja. Prima, okay. Dan weten we dat.
Ja.
Groetjes, hè?
Ja, is goed.
Ja.
Oké. Okay.